Leuk dat je luistert naar de podcast van Grand Prix Radio. Nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel. En die tafel is weer rijkelijk gevuld aan mijn linkerkant.
Daar zit Rob Stelpman. Die doet commentaar van Grand Prix Radio bij de MotoGP. En daarnaast editor.
Welkom.
Ik zit tegenover Rob, Olaf Mol. Formule 1 commentator bij Ziggo Sport.
Patrick Moeken zit naast Olaf. Ik schrijf de nieuwsberichten op Grand Prix Radio.
En ik ben René Hoogterp. Dit is de podcast van Grand Prix Radio. Dit is Formule 1 aan tafel.
Oh, net er tegenaan! Het is niet waar! Daar is hij al! Even bijna weg! Oh my god! Holy shit, wat een watercontrole! En Schumacher in de regen, rijdt zijn wielen eraf en 0 punten voor de Duitser.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Welkom allen, ook in deze podcast een drietal onderwerpen. We gaan het hebben over Renault en wat 2019 voor hen gaat betekenen. Met de komst van Ricciardo natuurlijk, onder andere. We gaan lekker filosoferen over de ideale Formule 1 racekalender. Maar we beginnen met Liberty Media en de veranderingen die zij hebben teweeggebracht. Of überhaupt veranderingen zijn geweest. Of gaat het misschien niet snel genoeg? Want sinds 2017 is Liberty Media de officiële nieuwe eigenaar van de Formule 1. Nadat ze het natuurlijk hebben overgenomen van Bernie Ecclestone. Maar wat merken wij ervan?
Ik denk dat het vooral de graphics zijn, hè, op tv. Dat het allemaal toegankelijker is geworden. Twitter ook, hè, wat Ecclestone altijd tegen heeft gehouden. Heeft Liberty in extreme doorgevoerd. Een beetje op zijn Amerikaans. Wat ik overigens wel een goede ontwikkeling vind. Want ik denk dat je dat ook wel moet doen om een jonger publiek te bereiken. Maar dat vooral, ik denk, qua de sport. De starttijden hebben ze veranderd natuurlijk.
Ja.
Die hebben ze veranderd.
Ook.
Ja, dat zijn de belangrijkste wijzigingen.
Het voelt een beetje als details dit.
Ja, dat is waar. Maar dat is natuurlijk in die zin, de luisteraar ook en de tv-kijker ook. Dat zijn degene, dat zijn onze klanten. Daar doen we het voor. En die zien dat het meest. Maar die graphics, als met name bij die Amerikanen vandaan gekomen. Die natuurlijk helemaal graphic-idioot zijn in alles wat er is. Waarbij het uiteindelijk... we hebben elke vrijdag hebben wij een FOM-meeting met de mensen die de tv maken dat weekend. Die uitleggen wat ze met graphics doen. Waarbij wij wel, ook als alle tv-maatschappijen op een punt kwamen, zei jij, je moet ook nog even nadenken dat je nog het beeld kan zien. Dat er niet, het is niet ineens een computergame waarbij alles maar staat en zo. En omdat ze natuurlijk geen kennis hebben. Dingen die ze goed gedaan hebben, vind ik, is dat ze zowel, omdat we global zijn, wereldwijd, de kilometers afwisselen met miles per hour en kilometers per uur. Dat vind ik op zich wel goed. Het is als commentator best lastig als je soms kijkt. En je ziet de snelheid staan, denk je, het staat er even nu in mijlen en dan komt hij zo weer in kilometers. Maar ze zijn er wel, ze doen wel heel, heel veel. Waarbij ik juist als commentator soms tegen ze roep, ja, maar een goede jongens, wat jij wil uitleggen in je graphic, een goede commentator leest die wedstrijd. En ze willen voor dit jaar, willen ze dan een graphic gaan maken.
De kans dat iemand kan inhalen of zo, ja, toch heb ik gezien.
Maar het is mijn kick dat ik bij het opkomen van het rechte stuk al zeg, nu komt hij, want ik zie het aan de manier waarop die bocht uitkomt. En als je dat al met een graphic gaat doen, dan moet ik gaan refereren aan wat er onder de bel staat. Ah, nou, er is dus nu 90% kans dat hem dat gaat lukken. Ja, what the fuck.
Goh, en het gebeurt ook. Nou, verrassend. Ja, maar dat is de hele angel wordt. Een beetje detail is dat erop.
Ja, maar ik denk dat het ook een beetje is dat je nu merkt dat je een nieuwe doelgroep moet gaan aanspreken. Het is wat je zelf ook zegt. Kijk, jij weet dat vanuit jouw situatie. Jij doet al heel lang dat commentaar. Maar er komt nu natuurlijk een nieuwe generatie aan. En die nieuwe generatie groeit op met social media. Die kijken ook heel anders naar informatie. En die ontwikkelen zich daar veel minder in mijn beleving.
Ja, dat zou ik aan de andere kant kan ik ze natuurlijk ook opvoeden dat ze het na een jaartje luisteren ook snappen. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje een ding. Maar dan ben ik een beetje voor eigen parochie aan het preken. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar ze proberen het, laat ik het zo zeggen. Wat wij ervan merken op het circuit is dat het belachelijk druk is op het paddock. Jan en alle man mag daar maar rondlopen. Veel, veel meer dan vroeger. Dat is echt bijzonder. Vroeger was het echt heel speciaal als je een paddockpas zou krijgen. Nou, tegenwoordig, het is echt debiel. Je moest in Italië moest ik van het mediacentrum naar de commentaarpositie lopen. Dat je echt gewoon niet door kan lopen omdat het vastloopt op het paddock. Zoveel van die zonnebrillen en rode broeken, leren schoenen van de Italianen die er rondlopen.
Ja, maar ik denk dat dat ook een uitzondering is geweest in de Formule 1. Want als je kijkt bij bijvoorbeeld de MotoGP, daar is het ook heel druk in de paddock. Als je in een NASCAR kijkt, dat is natuurlijk Amerikaans, net als wat Liberty Global doet. Echt Amerikaans. Gelukkig hebben we de graphics nog niet die ze daar hebben.
Ja, want, nee.
Als je bij de NASCAR kijkt, dan krijg je hele motorblokken in beeld.
Maar daar gaat het wel een beetje naartoe, hoor. Je ziet al die icoontjes, hè, van de teamlogo's staan achter de teams. Je krijgt zoveel informatie. Het is ook wel een beetje too much op een gegeven moment.
Ja, met name voor de onwetenden. En dat is wel listig. Hè? Als ik met Jack in theater sta, dan testen wij elke avond de zaal. Ja, want er zijn natuurlijk veel journalisten die roepen, ja, Formule 1 is nu echt populair en Formule 1 dit en dat is. En dan vragen wij aan de zaal die daar zit, zeg maar 700, 800 man, wie kijkt er al langer dan, hou het voorzichtig, 15 jaar Formule 1. Dat is altijd 60% of meer. Dus eigenlijk doen ze het voor de minderheid. En ja, als je dan al heel lang Formule 1 kijkt, dan ja, wat interesseren jou die logo's dan nog? Weet je, dat is wel een ding.
Ja, maar ik denk wel de jongere doelgroep wat erop zijn, dat is misschien wel een ding. Maar die kijken dus nog niet 15 jaar Formule 1. Die kijken omdat ze gewoon simpelweg nu een jaar of 8 tot 12 zijn.
Maar ik denk dat ook een doelgroep is die veel lastiger de aandacht erbij kan blijven houden. En dan krijg je dat een Formule 1 fan, die kijkt het hele seizoen, die kijkt elke race. En dat soort mensen die kijken eerder misschien straks de samenvattingen. Kijk, ze hebben mooiste inhaalmanoeuvres. Nou, ik heb het weer gezien.
Allemaal via de socials.
Ja, ja. En dan gaan ze daar ook over praten. Je krijgt ook hele andere gesprekken volgens mij. Dat je soms denkt van, heb jij het überhaupt wel gezien?
Alleen de hoogtepunten, meer hoef je toch niet te zien. Nou ja, en ik zou het nog bijna kunnen begrijpen ook.
Dus graphics alleen toevoegen bij de hoogtepunten en in de wedstrijd wat minder laten. Snap nou ik ja, niet helemaal.
Ik zou het prima vinden. Maar.
Nee, ja, het kan. Nee, maar uiteindelijk, weet je, je moet er wel genoeg beeld over. Want het is af en toe wel echt heel, heel, heel veel.
Ja, hebben ze dat afgekeken van de Formule 1? Nee?
Het valt me wel op dat de dingen die dit jaar zijn geïmplementeerd, dat die paar seizoenen geleden al in de Formule 1 zagen.
Precies, ja.
En dat lijkt wel heel erg op elkaar. Formule 1 en Formule 1 is wel een compleet andere doelgroep. Formule 1 is nog jonger. Maar daarom is het wel interessant om te zien.
De sport is jonger. Dat is wel een 100% feit natuurlijk. De sport is veel jonger.
Ja, en de doelgroep is ook jonger. Dat is ook gewoon al besloten. Dus het is dan wel grappig om te zien dat die nieuwe graphics, omdat ze dus inderdaad misschien wat die jongere doelgroep willen aanspreken, dat werkt dus kennelijk. En misschien zijn wij ook allemaal gewoon veel te oud.
Nou, werkt het echt?
Voor de jongere doelgroep denk ik wel, ja.
Ja, oké. Okay,
wij kunnen dat niet over oordelen.
Ja, social media zeggen ze dat ze kunnen meten. Ik zat nog een beetje te zoeken, maar ik heb het niet kunnen vinden. Maar ik vind dat heel moeilijk om dat te bepalen of het echt werkt.
Ah, wat denk ik wel werkt, is dat ze die beelden allemaal delen via Twitter en zo. En via Facebook staat er allemaal heel snel op. Vroeger met Ecclestone werd het allemaal heel erg binnen de Formule 1 gehouden. Ja. Dat was nog veel. Het is nu nog steeds streng. Dat heeft ook met de FOM te maken natuurlijk. Uh-huh. Maar het is nu wel wat meer toegankelijk of zo. Als Verstappen een mooie inhaalactie heeft gemaakt, dan wordt dat meteen via de socials.
Highlights bedoel je echt? Gewoon
ja.
Dingen.
Ja, precies. Ja, nee, maar ook live tijdens de race. Dat was vroeger ook niet zo.
Ja, die zie ik nooit, want dan ben ik.
Ja,
ik heb geen idee wat ik dan ook doe, maar dan ben ik met anders verder.
Ja, maar dat is wel. Ik vind dat hele. Laatst, volgens mij was het een jaar geleden, had de Formule 1-organisatie met trots verkondigd dat ze de snelst groeiende sport was op social media. Ja, omdat je verdorie de afgelopen jaar helemaal niks mee deed.
Nee.
Dat is niet zo moeilijk.
Nee, dat is niet zo moeilijk. Hey, deze nog, Mitsubishi was jarenlang in Duitsland de auto met minst pech op de Duitse autobanen. Toen werden er per jaar 1600 Mitsubishi's in Duitsland verkocht. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde.
Eigenlijk juist.
Ja. Nee, dat is waar. Ja.
Het is natuurlijk allemaal, wat ik heb begrepen, het is een beetje langer. Natuurlijk is het lange termijn visie. Alles gaat richting 2021. Hè? Dan moeten die nieuwe motorreglementen komen. Die zijn wel bevestigd volgens mij. Het aerodynamica pakket, dat moet nog allemaal een beetje. Dat moet nog allemaal bepaald worden. Ross Brawn had aangegeven dat het allemaal wat te langzaam gaat.
Het gaat hem ook te lang. Het gaat Ross Brawn denk ik ook wel te langzaam. En ik zit eigenlijk te wachten op de dag. En ik heb tijdens een interview afgelopen jaar in Canada, heb ik het op een hele voorzichtige manier geprobeerd te vragen. Chase Carey. Aan de baas. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik draaide er eerst een beetje mee. Toen vroeg ik het uiteindelijk toch wel te zeggen. Ja, dat is niet aan mij om dat te zeggen. Want Chase Carey ziet eruit als een heel aardige man. Een glimlach, loopt altijd met zijn koffietje en dingen. Maar hij heeft natuurlijk 10 jaar voor meneer Murdoch gewerkt. Wat natuurlijk een mediamagnaat, maar ook een mediabeest is van Ieder Jericho. En die Chase Carey is volgens mij dezelfde persoon. Dat wat ik zei, u lijkt, bent u een aardige baas en bent u dit. Maar volgens mij, when push comes to shove, als het puntje komt, dan hak je gewoon iemand zijn hartjes eraf. Dus mijn hoop is eigenlijk dat Chase Carey samen met Ross Brawn, en ik, buikgevoel zegt dat ze die Concord Agreement die er aan zitten komen, dus die geheime afspraak tussen teams die dan bepaalt wie hoeveel geld krijgt en wat voor dingen, dat ze die daar mede gaan gebruiken, dat ze echt een keer de lef gaan hebben door echt op tafel te leggen, dit is wat het is, take it or fucking leave it, weet je. Doe het of niet. Je schrijft in voor het kampioenschap en dit zijn de regels waaronder we het doen. En niet, jij mag een stukje van de regels bepalen. Jij mag een stukje, dan ga ik weg. Dan ga je maar lekker weg.
Ja, dat zou ik wel mooi vinden. Ik vind het wel leuk om daar in een latere podcast
gewoon de guts hebben om de tafel te zeggen. Ja. Take it or leave it. Want Wat ze nu aan het doen zijn, is natuurlijk allemaal weer met de mantel der liefde van alles vragen. Ross is natuurlijk, Bron in dit geval, wordt er iedereen als vol aangezien. Dus dat is echt een prees. Beste man op die plek op dit moment, die kan doen wat hij nu doet. Want ja, als Ross Bron bij welk team dan ook roept, ik denk dat dat de goede meneer is, dan zullen we niet heel veel van hem denken, maar dat doet hij ten faveur van hem of ten nadele van mij of whatever. Omdat ze wel weten hoe rechtlijnig die is. Maar het zijn in mijn optiek net nog even te kleine stapjes, ook vanuit die voorzichtigheid gezien.
Is dat dan ook misschien, een het motorreglement, wat er nou wel komt of niet komt? Ze wilden het eigenlijk eerst omgooien om meer fabrikanten erbij te laten komen. Aston Martin werd genoemd, Porsche werd genoemd. Die hebben allebei gewoon gezegd, nee jongens, het verandert nu niet genoeg. Is dat dan misschien de slagkracht die ze nog missen om gewoon vuist op tafel zeggen, nee jongens, we gaan het nu anders doen?
Sterker, ik heb begrepen dat de laatste in ieder geval verbale verandering gaat zijn, is als er, en dat moet dan weer een handreiking zijn naar die jongens, als er een nieuwe motorleverancier komt, dat de huidige motorleveranciers
Die moeten info leveren.
Verplicht worden om info te leveren om ze tot een bepaald niveau op een bepaald niveau te kunnen laten instappen. Dat vind ik wel al een hele stap.
Alleen hoe kom je dan weer tot het volgende punt? Hoe ga je dat controleren? Hoe kan je van Ferrari en Mercedes verwachten dat zij die data aan die nieuwe fabrikant gaan?
Door het eerst aan jou te laten sturen. Door het eerst aan Ross Bron te laten sturen. En Ross Bron vertelt het naar die mensen, zodat hij weet. En Ross Bron kan dat. Ik denk dat de enige.
Maar manier. Zouden ze dan echt?
Maar dat zouden ze het echt?
Ik geloof dat niet.
Dat is al gebeurd.
Maar echt ook dat je zeker weet dat het ook echt de juiste en complete informatie is? Of nu werd het toch ook altijd met achterdeurtjes gewerkt?
Zal ik nog een keer zeggen? Dat is al gebeurd. Dan wacht ik op een wedervraag.
Wat is er nou gebeurd?
Honda dreigde echt gewoon de put in te gaan. Dat was nog voordat ze de deal met Red Bull hadden. Dat het echt
maar zeg 2016 hebben we erover, toch?
Okay. En zonder daar de vrachtbrieven van te hebben, weet ik dat er gewoon, om ze te helpen, want Mercedes en Renault en Ferrari wisten wel, als Honda nu zou afhaken, dus na de McLaren-periode gewoon niet meer, zoals naar Toro Rosso gaan, als dat niet gelukt was, en ze waren uitgestapt, dan was de toekomst van nieuwe motorleveranciers in de Formule 1 was ten dode opgeschreven. Ja. Dus er zijn onderdelen en dingen met DHL-pakketjes door de voordeur geduwd daar, waarbij de Japanners zeggen, we krijgen een pakketje met een turbo. Als je me nou. En dan ga je vanzelf kijken. En ik denk dat het goed is. En dat is al een deel van wat er dan nu eventueel verplicht gaat worden. En ik denk dat ze dat wel op de goede manier gedaan hebben. Dat moet uiteindelijk wel.
En even kort, als we dan toch naar het komende Formule 1 seizoen gaan kijken, wat gaan wij dan merken aan de nieuwe eigenaar? Nog meer graphics? Is dat het enige wat we gaan zien?
Nou, wat we eigenlijk met z'n allen moeten, en dat is natuurlijk wel een ding, want we zijn eigenlijk een beetje teruggegaan naar wat je op tv ziet.
Ja.
Maar ik las van de week in één keer, maar ik heb nog niet kunnen checken, dat Sean Bratches weg zou zijn of gaan. Dat is de marketingman. Die met heel veel tamboer werd aangekondigd, omdat hij in Engeland al heel veel dingen gedaan had. Maar kun jij een hele grote nieuwe sponsor aangeven die de laatste anderhalf jaar er echt bijgekomen is, zeg maar? Los van die al een beetje kende links en rechts. Niet echt. Dan kom ik even lekker niet op zijn naam. Norman Howell is weg, officieel ook bij de FOM. Dus er rommelt wel alweer wat daar. En ja, de enige echte nieuwe wat ze gedaan hebben, wat niet met een oud contract te maken had, is Vietnam.
Ja.
Maar ik wou straks er eigenlijk al een beetje op inhaken, omdat ik zoiets had van, als je nu kijkt naar de basis van de Formule 1, wil ik toch eigenlijk niet om Bernie Ecclestone zomaar even heen lopen. Want het feit dat, en dat weet ik nog van een interview wat jij, Olaf, een keer met hem had, over, hij heeft de race 2 uur gemaakt. 2 uur klaar. 2 uur mag die race duren. En hij had toen ook een filosofie over andere sporten. Hij zegt bijvoorbeeld tennis.
Ja, weet ik.
Dat is een sport, daar kan een wedstrijd duren zolang het duurt. Dat is ontzettend oncommercieel. Ja. In die zin had hij wel de commerciële kracht om te bedenken van, we zetten het in zo'n tijdspanne. Mm-hmm. En die basis, die is eigenlijk al goed. Want je merkt nu ook al, we praten over graphics en over andere dingen, maar we praten niet eigenlijk over de basis. En dat is een race die 2 uur duurt.
Die maximaal 2 uur duurt van het moment dat ze hem afschieten. Zeg maar. Ja. Van het moment dat ze beginnen, dat klopt.
Ja, maar het is ook niet zo dat de Formule 1 ten dode opgeschreven was, toch? Het is gewoon nieuw eigenaar.
Nee, maar dat gevoel krijg je natuurlijk wel, doordat zij enorm grote uitpakken.
Alles moet anders.
En alles moet anders.
Wel kritiek op Ecclestone natuurlijk. Ook, dat het werd wel minder populair in Engeland ook natuurlijk. Duitsland
Nou, een van de allerbelangrijkste dingen die de Amerikanen natuurlijk hebben, is dat de manier van zaken doen van Bernie Ecclestone, door eruit. Dat keuren Amerikanen natuurlijk niet goed, hè? Door even met een beetje geld onder tafel, daar even een regeringtje en daar even Bernie Avenue in Hongarije. Dat bordje is ook weg, Bernie Avenue, aan te laten leggen en allemaal dat soort dingen. Die Amerikanen doen natuurlijk wat dat betreft hun zaak op een heel andere manier. En vandaar dat hij uiteindelijk kreeg je nog wel een stoel in de board van whatever. Maar ja, die is gewoon in dat opzicht hier weggebonjourd. Omdat ze natuurlijk dat juridisch heel lastig vinden. Maar laat ik zo zeggen, ze zijn nog wel met vol enthousiasme echt bezig. Maar ze zullen met nieuwe grote sponsoren voor de sport moeten komen. En ik denk dat ze de knuppel in het hondenhok. Zo, Duits.
Hondenhok.
Moeten gooien. Wat betreft de reglementen.
Tot zover Liberty Media. Laten we nou eens even kijken naar de Formule 1 kalender. Vorig jaar en in 2016 21 races op de kalender. Met vorig jaar zelfs een heuse triple header. En ook voor 2019 staan er weer 21 races op de kalender. Vinden we dat eigenlijk gewoon stiekem te veel?
Als fan niet. Tuurlijk niet. Als fan kijk je naar de Formule 1 race. En dat duurt het veel te lang als je weer moet wachten op de volgende.
Voor mij ook, ja. Ik vind 21 vind ik wel een goed aantal. Het moet er ook geen niet 25 worden of nog meer. Waar ze ook wel over gesproken hebben. Nee, ik vind het fantastisch. Ik denk voor de fans is het ook fantastisch. Ja, prima juist.
Oké, wij zijn fans. Er zit één iemand hier aan tafel die moet in een vliegtuig stappen.
Ja, ze betalen mij per seizoen en niet per wedstrijd. Dus
dat is jammer.
Uit,
ja. Dat is jammer.
Anders moest je maar 15 worden. Ja.
Nee, 21. Je merkt, het was wel grappig. Dus dat is heel raar. En dat komt, denk ik, die triple header viel ons, wat ik even over het Formule 1 paddock en wie we daar spreken, viel ons eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar ik merkte wel voor het eerst in jaren, en eigenlijk bij mijzelf voor het eerst, dat ik wel zoiets had van, nog één. En dat heeft dan toch te maken met dat je dat wel merkt. Vroeger was het gemiddeld 16, 17. Ja, heel vroeger waren het 8 of 10.
Maar
het is heel lang 16, 18 geweest. En dan is 21 wel een buts. Die triple header was natuurlijk, en dat vind ik alleen maar verstandig, om een WK halve finale voetbal te ontlopen. Nou, dat vind ik een goede keuze. Ja. Dat is een goede keuze geweest. Want als je denkt dat je daar even van wint, dan ben je natuurlijk wel heel erg met je hartjes in de zandbak aan het spelen. Dat schiet niet op. Maar het ritme is vooral belangrijk van een jaar. En daar wordt nog in mijn beleving te weinig over nagedacht. Het is natuurlijk aan de ene kant van de zotte dat je van Monaco even met dat hele zootje naar Canada vliegt en daarna weer terugkomt.
Maar ze hebben hem nu wel langer getrokken, hè, die kalender. We beginnen iets eerder en eindigen een week later.
Ja, maar dan is het jaar dus langer voor als je moet werken.
Jawel, maar het is minder. Want ze hebben zo geklaagd over die triple headers. Dat was het hele probleem, logistiek. Ja,
de buitenlandse double headers, die zijn heel erg lastig. Dus de week op week in het buitenland, die zijn lastig. En daar zijn er nu geloof ik nog 4 van maximaal. Dus dat is ook wel. Ze leggen wat meer tijd tussen die trips. Want als ik Liberty Media was, zou ik verticaal over de wereld bol denken.
Het is gewoon regio gebonden.
Dat is veel logischer. Ja, maar ook qua tijden. Dus het is veel logischer als je in wat voor tijdspannen dan ook, al is dat een maand, als je Canada, Amerika, Mexico en Brazilië achter elkaar zit, dan zit je met 4 wedstrijden achter elkaar een periode van het kampioenschap. Wat allemaal 6 uur, 7 uur, 8 uur 's avonds in Nederland gebeurt. Dat je dat in het oosten doet met Japan, China, Rusland en Baku is ook logisch. En binnen Europa.
Ja, maar wilden ze dat doen, toch? Dat zou niet kunnen, toch, denk ik, met contractueel gezien. Volgens mij hebben al die circuits gewoon een contract van periode.
Maar dat is dus hetzelfde verhaal. Take it or leave it.
Ja.
Maar dat wilden ze doen, toch? En dat lijkt me sowieso. Ik roep het ook al jaren. Waarom gaan ze niet gewoon? Waarom ga je inderdaad? Vroeger ging je van Frankrijk of naar Canada en dan naar Frankrijk en dan weer naar Engeland. Waarom kan het niet gewoon regio gebonden zijn inderdaad?
Heb ik hier week op week Canada Baku gehad?
Dat is ligt vrij ver van elkaar af.
Of je linksom of rechtsom gaat vliegen.
Maar is logistiek niet uit te voeren gewoon?
Nee. Hoe zit het bij de MotoGP? Is dat wat meer geclusterd?
Nou, ook niet echt. Maar ook daar zijn.
Ook daar weten ze niet hoe het moet.
Nou ja, of ze het niet weten, weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat je ook niet echt altijd logica erin hebt zitten. Ook daar moeten ze soms wel van de ene naar de andere plek. Echt serieus andere plek. Maar ik vind wel dat, om ook in dat verhaal naar de Formule 1 toe te trekken, als je nou een Grand Prix wil kijken, en precies wat jij zegt, en je weet op een gegeven moment, deze week is het om 3 uur 's middags, en de volgende week is het om 3 uur 's middags, en die week erop is het om 3 uur 's middags, of 2 weken.
Veel sterker.
Bam, klaar. En als jij dan weet van, nou, ik moet 's avonds gaan kijken, dan weet je dat ook een paar keer achter elkaar. En nu, het is mij wel eens gebeurd. En dan baal ik dan van dat ik hem gemist heb. Ja. Shit.
Standaard denkfout. Standaard denkfout ook van tv-makers is promo's maken voor de Grand Prix van Singapore, de nachtrace in Singapore. Twilight. Dan gaan mensen niet middags kijken, want die denken
dat 's avonds is.
Dus ik loop bij Ziggo al 2 jaar en dat gaat nu goed. Roepen dat je die Grand Prix promoot. Gewoon 's middags om 2 uur. De Grand Prix van dingen. Gewoon 's middags om, of in dit geval 3 uur.
Ja. Hey, als we zelf eens even, we kunnen het niet bepalen, maar ik ben zelf ook zo'n nostalgische zak die terugkijkt naar oude circuits. Want, goh, als we zelf daar die kalender mochten samenstellen.
Je wil naar Zolder. Je wil naar Zolder.
Nee, ik wil niet naar Zolder. Ik wil wel naar Istanbul.
Ja. Ja, absoluut. Ja,
dat je scoort punten.
Ja. Maar alleen voor het circuit, hè, toch geloof ik?
Wat zeg je?
Alleen voor het circuit, dat was verder niet...
Ik moet je toegeven, het eerste jaar dat wij Istanbul deden, zaten we dus aan de Europese kant. Tegenwoordig is daar een tunnel gekomen, dat stond nog helemaal een brug. Dat was chaos. Jaar daarna zijn we aan de overkant gegaan, waar volgens mij uit mijn hoofd ook het stadion van Fenerbahçe is. Daar ligt een soort jachthavenachtig gebied met dingetjes. Daar waan je je echt aan de... Ja, ik krijg bijna mijn bek niet uit. Aan de Franse Rivière. Maar dat is top. Top restaurantjes, top dingetjes. En dan is het ook maar 40 minuutjes naar het circuit. Maar die baan, jongen. Wat een baan. Wat een geweldig circuit. Het is echt doodzonde dat die baan er niet meer is.
En wat
had, ja, die baan is er wel. Maar die
ja, maar het is een soort testbaan of zo van een auto dealer of zo.
Maar er groeit allemaal gras uit het asfalt, zag ik laatst. Het is echt ongelooflijk pijnlijk om...
Hetzelfde als in Valencia. Dat is helemaal...
Dat is helemaal...
Dat is helemaal vergaande groei. Nou was dat ook niet echt een hele interessante baan.
Maar ik heb Istanbul erin gegooid.
De Noordslijf.
Ja, dat zou... het is misschien mediatechnisch niet doen, maar het is eigenlijk
ik probeer
nog
een beetje realistisch.
Nou, we slaan er nu twee door. Hoor.
Nee, wacht. Als Tom Coronel met zijn vriendjes kan rijden. En dat,
Dan is dat goed genoeg.
Maar dat zou toch... Ik ben een romanticus, hè? Een Formule 1 romanticus.
Oké, maar dan gaan we hem nog anders doen. Dan gaan we inderdaad terug naar...
Jaren 70.
Nee, we gaan terug naar de Nürburgring.
Okay.
En dan is het dus gewoon 10 rondjes over het gewone circuit. Dan 1 ronde over die lange. Dan weer 10 ronden over het gewone. En de laatste ronde weer over die lange. Dan maak je wel wat apart.
Dat is
wel,
schitterend.
Dat is wel leuk. Ja.
Een soort joker lab, maar dan heel extreem.
Nou,
hey, maar als het moeten we opgeknapt worden. Maar ik weet wel dat Liberty ook in het begin, daar werd over gedroomd.
Ja,
dan heb je zoveel camera's. Die zie ik niet snel gebeuren.
Maar even, de Noordslijven, maar nog meer. Ik gooi er nog eentje in. Ik vind het doodzonde dat Albert Park gekomen is in plaats van Adelaide. Ik vind Adelaide, dat kan ook omdat ik toen Formule 1 begon te kijken. Hè, deed dat mooi. Maar ik vind bijvoorbeeld de Magny-Cours. Blijf zitten. Blijf zitten, Olaf. Ik vond Magny-Cours, vond ik qua baan, pre-DRS, werd er altijd ingehaald in die herping.
Ja,
Dan praat je over één stuk, weer zo'n lang recht stuk, waar je dan eigenlijk, zeker ook in de huidige Formule 1, precies weer zo'n stuk hebt. Nou, daar kan ingehaald worden. Ja. Baku, zelfde verhaal.
Ja.
En nu krijgen we straks, ik heb die baan van Vietnam gezien, nou, dat is precies hetzelfde verhaal. Dan gaan we weer kijken van, nou, ze doen het om een lang recht stuk te hebben. Dan moet ik zeggen, als ik dan kijk naar Abu Dhabi, daar heb je ook een lang recht stuk, maar ook nog veel meer erbij. Dan vind ik dat bijvoorbeeld wel een mooie baan. Die zit er gelukkig nu nog in.
Alsjeblieft, zeg.
Abu Dhabi mag van mij echt als eerste.
Mag echt meteen vanaf.
Nou, goed verhaal.
Sorry, Rob.
Het ziet er fantastisch uit, maar noem maar eens een goede race in Abu Dhabi.
Ja, ik wilde net zeggen, afgelopen jaar. Afgelopen jaar.
En 2010.
Die heb je niet gezien. Die heb je niet gezien, maar de afgelopen jaar was echt een goede wedstrijd naar Abu Dhabi. Maar ik heb nog veel mooier erin gegooid. En ook bij de jongens van Liberty Media. Steve Nielsen, die keek mij aan en dat... Nou, ik denk 15 seconden begon hij te lachen. Zei hij, fuck, nou over nagedacht. Wat dacht je ervan? En dat maakt de kalender wat mij betreft veel interessanter. En uitgangspunt is, we horen te rijden met de 20 beste coureurs ter wereld. De beste teams die er zijn.
Ja,
okay. Spa-Francorchamps, jaar 1. Gewoon zoals hij nu is. Het jaar daarna, anti-clockwise. Tegen de richting in.
Geweldig.
Wat denk jij hoe Spa, hoe vet Spa is als je dat hele stuk vanaf Le Combe helemaal naar boven toe moet.
Ja. Naar beneden dan eigenlijk. Naar beneden dus.
Ja, wat nu naar beneden gaat, dat je dat allemaal naar boven moet.
Ja.
En dan is uiteindelijk...
En
dan uiteindelijk Rouge naar beneden. En dan zegt hij, ja, wat is gevaarlijk. What the fuck, zijn de beste coureurs weer. Je zegt niet meer dat je de volgende gast erheen moet.
Ik denk dat ik vanavond de PC ga aanslingen. En ik ga het zelf even virtueel proberen.
Singapore kun je gewoon het ene jaar links... Vooral die platte banen, kun je het ene jaar links op andere... En om even wat vangrail te verzetten, is wat goedkoper dan 250 miljoen uitgeven om een nieuwe baan in de wereld neer te leggen. Dus je hebt wel een dubbel aantal.
Max heeft dat een keer datzelfde gezegd. Die zou ook
en gedaan sparen. Ook.
En die heeft hem
heeft
ook gedaan.
Een keer gedaan. Ja. Ik zou Spa heel graag gewoon andersom een keer rijden. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja.
Ik denk dat. Nou, maar het kan echt op veel meer circuits.
Maar zou Liberty daar ook voor staan?
Ja, maar het, wordt toch een, het is dan toch een nieuw circuit. Ja. Dus hoe, goed, ja, ja, ja. Ook, ja. Hoe goedkoop ja, kun je een nieuw circuit hebben door de vangrail en de veiligheid? Op een aantal plekken zal je wel iets meer moeten doen. Maar op een heel aantal plaatsen denk ik dat je... Dat je nog geen 400.000 euro of dollars kwijt bent om dat aan te passen.
Maar zouden ze het willen? Zouden ze dat soort dingen daarvoor openstaan?
Ja, ik heb wel vaker dingen in de wereld van de lijn groepen meteen een dwangbuis aanboden. En een dag later was het geregeld. Maar ik die veiligheidsschermen heb ik weg laten halen. Dat ik het zei tegen de toenmalige FIA-baas. Wat die Engelse man ook weer?
Max Mosley bedoel je?
Ja, Max Mosley.
Oh, in de Viserik.
maar goed, Spa dus de andere kant op. Maar als je nog een circuit erbij wil halen, of weg wil strepen dan ook.
Estoril.
Estoril. Heb ik ook op mijn lijstje
staan. Estoril is ook wel echt mooi.
Ik heb het India had ik ook staan.
Nee.
Qua circuit, hè?
Ja.
Ik vond het voor een Tilkebaan ook best aardig. Niet zo mooi als Turkije.
Ik kan zeggen, niet zo mooi als Turkije. Nee, maar Turkije, dat is dus niet zo mooi als Turkije. Maar Turkije ook weer, hè, begonnen doordat Bernie gewoon een vliegtuigje is gaan vliegen met Tilkes aan. Waar kunnen we kijken, waar kunnen we wat neerleggen? Oh, hier loopt nog een stuk snelweg, een stukje dat verlengen. En die kwamen in dat gebied terecht. Net als dat de Hungaroring in zo'n mooi natuurlijk gebied ligt. Met heuveltjes en dingen. Het is echt...
Ja, fantastisch. Maar mag die ook van de kalender af?
Wat?
Ja? Nou, ga ik weer eens af. Wanneer is de laatste leuke race in Hongarije geweest? 2014, denk ik. Nee, en toen hebben ze hem opnieuw geasfalteerd. En is al het karakter eruit getrapt.
Het rechtstuk langer gemaakt.
Ja, maar dat was 2003 al. Maar ze hebben volgens mij 2 jaar geleden hebben ze een nieuw asfalt gelegd. In 2014 had je dus dat Ricciardo parkje buitenom kon inhalen. Omdat het hobbelige... Dat hebben ze helemaal egaal vlak gemaakt. En eigenlijk sinds... Dat moment is er geen leuke race in Hongarije geweest.
Nee, maar ik denk dat als je nu kijkt naar veel van die stratencircuits die er nu komen. We hadden het net al even over Vietnam, we hadden het over Baku. Ik moet zeggen, ik word er ook niet warm van.
Waarom
ik
vind dat zo eigenlijk niet op stratencircuits? Bedenk het me nu ineens.
Nou, maar koud toch? Het gaat niet altijd even goed.
Ja, maar over waarom moet MotoGP geen schermen? Nee, geen idee.
Nou, ik denk dat dat echt wel een veiligheidsdingetje is.
Ja, hoezo?
Nou ja, als je nu ziet dat motorrijders, de circuits waar de motors rijden, die hebben geen asfalt bij de uitloopstroken, maar die hebben daar gravel liggen. Ja. En dat hebben ze ook echt wel nodig. Ik heb afgelopen jaar nog Misano, komen ze recht eind af, 360 op de motor.
Ja nou.
En dan gaan ze door het grind. Maar zij kunnen in het grind
Misano
beter
Misano of Mugello?
Afleggen. Was, ik haal ze altijd door.
Mugello
is een heel lang stuk. Ja. En, maar zij rijden altijd met gravel aan het, op dat soort banen. Want ja, dan kunnen ze beter afremmen.
Die gasten hebben een airbag. What the fuck? Er zit van een airbag in hun pak. Die zeur hoor. Hey. Nee, maar ik heb altijd begrepen...
Sowieso een levensmoe en valt wel mee.
Ik heb altijd begrepen dat...
Ja, je hebt juist, sowieso twee wielen te weinig
nee,
altijd.
Juist op stratencircuits... de auto's in ieder geval... veel minder rare ongelukken hebben. Omdat
de buurt
eerst een rare hoek... ontwikkeld ja, voor de crash.
Als je nu kijkt op Isle of Man, hoe krankzinnig gestoord die gasten daar rondrijden. Ja. En dan zie ik, ik vind sommige dingen op de MotoGP-circuit al krankzinnig.
Ja.
En als ik het dan zie op Isle of Man, dan denk ik... Man,
ja, Isle of Man.
Maar koud toch ook?
Maar hoeveel per jaar, daar gaan er nog per jaar 2 of 3 dood.
Ja.
En daarom is het een helder wedstrijd. Ja, dat klinkt hard, maar dat is wel. Ja,
ik denk niet meer dat we die tijd ook wel een beetje gehad hebben. Er zijn nu echt een paar gestoorden die dat nog zo doen. Maar de echte motorrijder die doet
ik
dat
ga
ook.
Ga me niet bemoeien met.
Niet bemoeien met twee wielen.
Even één circuit nu opnoemen.
Imola.
Per persoon. Nou,
Imola, ja.
Nou, ik wou zeggen die eraf moet. Maar ik heb.
Ik wil er ook wel eentje bij zetten weer.
Nou, Imola nostalgisch, maar.
Ach, Imola?
Ja,
ik heb hem heel duidelijk bij nee gezet.
Nee, waarom?
Nou. Gaan we weer. Wanneer is
het is
nou
wel opvallend dat
geweest?
Jij heel veel dingen inderdaad...
Wanneer is nou een leuke race in San Marino geweest? Je kan het niet inhalen.
2005 was dat volgens mij, dat gevecht met Alonso en
met
Schumacher.
Die illegale Ferrari, ja.
Nee, die was niet meer illegaal toen...
Er was toch... Nou, dan gaan we gaan nu helemaal afdwalen. Maar
nou ja,
het was
als er dan wat af moet...
Dat die BR werd er 2 races voor geschorst. Ja, en eigenlijk had Ferrari hetzelfde. Nee. Ferrari was 1 race competitief, was in San Marino.
Wel, was wel een leuke race.
Als er dan wat af moet, Baku eraf.
Eens.
Nee, joh.
Ja.
Nee, gek. Ook niet. Nee, Baku eraf?
Ja.
Baku heeft het eerste jaar drama. Was echt geen reet aan. Maar de GP2-race was een idioterie geweest. Met alleen maar ongeluk en waanzin. Daardoor had Charlie Whiting die gasten nog een keer verteld. Jongens, kijk uit, want dat klopt hier niet helemaal. Maar daarna heb ik alleen maar fantastische races gezien in Baku. echt waar.
Uiteindelijk wil ik toch gewoon op zondagmiddag Formule 1 kijken, omdat
en de lopen
ik vermaakt wil worden. Ik ben wel met je eens.
Wijven, jongen daar.
Sorry, zei ik dat nou?
Nee. Kijk, ik ben het wel met je eens. Het is qua circuit is het niet best. Maar ja, als het wel leuke races oplevert.
Ja, maar ja.
Nee, Indianapolis moet terug, man. Indianapolis moet terug.
Ja, vind ik wel goed. Met DRS ook.
Ja, met de infield. Indianapolis terug. Zou ook goed zijn voor die kalender dat hij dan doen kunnen. En Canada, en Indianapolis, en Austin.
Even Kota erbij, ja.
Ja, precies. Dan stallen we alles 2 weken. Gaan wij met z'n alle 2 weken op vakantie in Cancun. Dan doen we daarna nog even Mexico en Brazil.
Nou snap ik waarom de regio gewerkt moet worden. Logistiek, ja. Tot slot, Renault, wat gaat de toekomst?
Wat zeg je? Goed, we zijn klaar Renault. Over Renault.
Ricciardo erbij gekomen, natuurlijk. Een aardige, vette vis. Misschien niet de vetste vis die je wil hebben. Maar het werd onder luid gejuich werd het aangekondigd. En dat begrijp ik ook wel. Ja. En ik zeg altijd gekscherend, zeg ik van nou, nee, volgend jaar dat wordt het jaar voor Renault. Dat ga ik nu gewoon weer zeggen. 2019 wordt het jaar voor Renault. Waarom zit ik fout?
Nou, omdat ze dat...
Olaf moet eventjes bijkomen.
Olaf is onder de tafel. Mijn hart is onder tafel. Ja. Hou nou toch op. We hebben het over een fabrieksteam, toch of niet?
Ja, nee, maar
die
daarom...
wil je toch het beste hebben? Hebben ze dan bij Red Bull het beste weggehaald? Nee, I rest my case.
Ja, goed punt.
Ze hebben gewoon niet het beste weggehaald.
Nee, maar dat komt toch ook niet?
Ja, maar dan moet je het ergens anders vandaan halen.
Ik denk met het materiaal dat voor ogen was, hebben ze een megaslag geslagen met...
Ja, nou, ik had Alonso in die auto gezet.
Ja?
Een driedubbele megaslag geslagen. Want die is gewoon een tandje beter dan die Ricciardo. Wordt never nooit van zijn wereldkampioen. En helemaal niet met een Renault.
Dus jij gezegd, dus gewoon, ze hebben het weer op zijn Frans gedaan.
Echt niet normaal.
Maar oké, okay, nou goed, dat zei ik al. Het is niet de vetste vis die je kunt pakken. Maar hij wordt wel even naast Hülkenberg neergezet. Nu kunnen we eindelijk zien hoe goed Hülkenberg is.
Einde carrière Hülkenberg.
Ja? Nee. Oh ja?
Einde carrière.
Denk je dat Hülkenberg echt gewoon compleet zoekgereden wordt door Ricciardo?
Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel.
Ja.
Ik denk dat absoluut niet.
Ik denk het ook niet. Nou, dat wordt leuk.
Daar baseer je het op.
Hey, maar
afgelopen jaar zei Renault, ja, als het goed gaat, dan moeten we voor een podium kunnen gaan. Er zitten 2 jongens in die auto's die allebei nog helemaal nooit van hun leven een podium gezien hadden in de Formule 1. Ja. Hoe wil je dat gaan doen dan? Welke stap moet je dan gaan maken?
Nou, maar ik zit meer even te vergelijken hoe Hülkenberg zich stand hield tegenover Sainz.
Prima.
En heeft hij best goed gedaan afgelopen jaar.
Zeker.
Ja, hij heeft hem niet afgedroogd.
Maar hij was wel beter. Hij had hem wel...
Mag het
redelijk
ook?
Onder de duim. Ja, mag
het veel meer over Sainz dan over Hülkenberg?
Nou ja, weet ik niet. Sainz had ook al een paar seizoenen Formule 1 ervaring. Hülkenberg, ik geef hem nog steeds wel een kans. Hij is een beetje het eeuwige talent. Hij wacht natuurlijk wel, dat hangt altijd boven zijn hoofd, op dat ene podium.
Ja, maar je krijgt de mentale slag straks. Tussen Ricciardo, die zeer zeker ook op het circuit mooie inhaalmanoeuvres kan laten zien. Laat kan remmen, mooie dingen doen. Ja, en... dan is maar afwachten of Hülkenberg daar in die stroom mee kan komen. Of dat hij dat mentaal misschien niet eens aan kan.
Ja, maar ik denk, Hülkenberg die kent dat team al wel, hè? En dat is denk ik wel zijn voordeel. Plus hij heeft niks meer te verliezen. Iedereen die verwacht van hem, nou, Ricciardo die gaat sneller zijn. Hij kan er helemaal blanco in. Als Ricciardo sneller is dan hij, dan heeft hij het al goed gedaan. Ik zie het wel gebeuren.
Ja, jij schetst nu alleen maar verzachte omstandigheden. het zou dus zo moeten zijn dat ervan overtuigd zijn... dat het voor Ricciardo een harde dobber gaat worden. Maar jij schetst precies de verzachtende omstandigheid. Nou ja, hij gaat er blanco in.
Ja, ik denk,
hij
ik moet wil alleen maar aangeven.
In. Hij moet daar zwaar agressief in. Om eens nu zijn punt te maken. Dat hij ooit wellicht nog een keer bij echt een topteam terecht kan komen.
Ja, maar daar zeg je eigenlijk al zoiets.
Die Franse slag.
Als we, nou hadden we het een podcast geleden over het verhaal Schumacher. Iemand die er binnenkomt en die ook met een vuist op tafel slaat om dingen te gaan doen. Mm-hmm. Zie ik Ricciardo ook niet gaan doen.
Nee, Hülkenberg ook niet.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had het eigenlijk gebaseerd op het feit... dat ik Ricciardo niet zo imponerend vond afgelopen jaar. Dat ik daarom denk dat Hülkenberg... Ik vind niet zozeer dat ik Hülkenberg echt heel erg goed vind... maar dat ik Ricciardo...
Ja, maar ik denk dat Ricciardo gewoon in de schaduw zat van Max... en daar niet uit kon komen. Dan ga je naar een ander team. En als je dan eerste rijder kan worden... ja, dan heb ik zoiets, ja...
Nou, heeft hij de macht om... Wordt hij eerste rijder?
Natuurlijk wordt hij daar binnen. Ja, hij krijgt 18 miljoen betaald.
Ja, ja oké. Okay, maar gaat hij ook net echt als nummer 1 rijder binnen Renault neergezet worden? Best
zo begint hij in zijn hoofd wel. Hoor. Dat is wat Patrick net
schreef. Of hij zichzelf zo profileert is nog een ander ding.
Ja, want dat kan hij heel goed. En hij weet inmiddels hoe dat werkt. En vergis je niet, jongens. Ene Vettel was 4 jaar lang wereldkampioen. En toen het jaar daarna kwam Ricciardo ernaast zitten. En toen sloeg hij gewoon even die gast. En toen was Vettel ook even doodgeslagen. En zo is Daniel Ricciardo dit jaar ook gewoon, in dat opzicht niet letterlijk, maar ook figuurlijk doodgeslagen. Dus die heeft echt wat te bewijzen. Dus Hulkenberg heeft echt een probleem. Maar wat die Abiteboel weer zegt, jongen, nu, als je nou heel goed leest, hè, als je nou heel goed leest wat die rare Fransoos er weer uitkraamt, dan staat er dus eigenlijk alleen maar dat er meer mensen, meer gewerkt wordt en dus vooruitgang geboekt wordt. En voor de rest is het allemaal los zand, geleuter. Nu zegt hij weer, ja, we gaan een enorme stap maken. Ja,
achterwaarts. Het enige wat hij moet zeggen, ook om die 18 minuten te verantwoorden.
Zijwaarts, Mars.
Ze hebben het altijd gehad over een 5-jarenplan. Hè? Dit wordt hun vierde seizoen als fabrieksteam in de Formule 1. Nou, als je dan een 5-jarenplan hebt, dan wordt het nu wel tijd om te oogsten natuurlijk.
Wat even een zijspoor, de arrestatie van de Renault-kopman. Hey, kan dat nog wat betekenen voor...
Beste nieuws van het jaar.
Maar gaat het echt nog van invloed zijn op de prestaties van het Formule 1-team van Renault?
Nee, ik denk dat heel veel Formule 1-fans, als je dat zou vragen, dat ze het niet eens zouden weten. Nee,
contracten, maar jongens, vergis je niet. Het zijn allemaal contracten en afspraken, wat je doet, hoe lang je dat doet met elkaar. Dus, ja, als ze er vanaf willen, dan willen ze er vanaf. Maar dan zullen er wel weer andere gele hesjes naar boven springen die als er tegen gaan houden.
Gele hesjes.
Gele hesjes.
Ja. Geel-zwarte hesjes.
Geel-zwarte hesjes. Het zou wel een goed pak zijn, hè? Ja. Maakt even een statement, Erik. Geel-zwart hesje overal voor dit weekend.
Even kort voorspellingen. Positie in de constructeurs Renault 2019.
P5.
Achter wat dan? Gaat er eentje voorkomen dus?
Ik denk Racing Point Force India of misschien wel Sauber.
Oh ja.
Jij zegt even kort, haalt hij alle antwoorden weg. Mijn antwoord had willen zijn, waar finish je nou? Achter Sauber.
Nou ja, perfect. Ja.
Perfect, nou, je het met elkaar eens.
Nou, dat is absoluut eens. Ja, zeker. Zeker weten. Zeker weten.
Nou, hoger dan 5 komen ze niet. Hoor dat? Ja. Wij zeggen het gewoon, maar dan komen we een drieën zeker. Zeker, zeker weten.
Nou,
mooi.
Tikken we die af, toch?
Die MotoGP-gasten hebben echt nergens
dan. Dan hoop ik gewoon dat zelf maar Renault dat die een beetje de aansluiting vindt.
Ja, wat denk jij, René?
Nou ja, ik hoop.
Nee, wat denk jij? Ook hard.
Nou, het probleem is, zij zijn nu wel vierde geworden nu, toch? Best of the rest.
Ja.
Maar dat gat tussen die topteams is al belachelijk groot. Ja. En dat verschil goed maken, ja,
ik vraag me af. Ze zullen zeker niet. Ze blijven in de groep van de best of the rest. Dat sowieso.
Ja. Dank, mannen. Dit was de tijd die we vandaag hadden. Dit was de podcast Formule 1 aan tafel op Grand Prix Radio. Dank voor het luisteren. Abonneer je via Spotify of via iTunes of Anchor of Overcast. Alle platformen. Of luister natuurlijk de afleveringen terug via de Grand Prix Radio app. En heel graag tot de volgende keer. Dank.
Mazzel.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.